10 jaar Big Truck en 5 jaar Big Truck podcast. Iep van der Meer, Wim Brons.
Als die rolweerstand vriendelijke banden jou net onder die drempel halen, ja, dan heb je die winst.
Big Truck podcast. De Big Truck podcast.
Iep, hoi.
Hey, Wim.
Hoe zet je een truck goed in de bedrijfskleuren? In de bedrijfstijl, zometeen Henk Ploeg van Filmploeg daarover. En aan de lijn Mark Bebing van Green Planet Pessen met brandstof en energie nieuws. Plus de laatste acties. Big Truck nummer 10 staat live met weer heel veel leuke en informatieve verhalen. Filmpjes, foto's. Zo hebben we een prachtige reportage over de schitterende DAF 2600 van Gerrit van Die uit Piershill. Een verslag van een rondrit met historische trucks van de HAF vrachtwagengroep. En een roadtest met de Actros L1848 op onze testroute. Best veel dieselpower, Hiep.
Ja, zeker gelukkig wel, want ja, daarmee zijn we er nog niet. We hebben bijvoorbeeld ook een mooi verhaal over het materieel van Van den Heuvel, het Werkendam. En ja, genoeg diesel voor iedereen, zul je zeggen. Maar ja, we kunnen er niet omheen. We hebben ook 3 verhalen over elektrische trucks.
Dat formuleer je best voorzichtig, Hiep. Waarom zou je er omheen willen? Die ontwikkeling is toch gaande?
Absoluut. Ja, ik vrees dat we er niet onderuit kunnen, maar... Ja, chauffeurs vinden het meestal maar niks van een elektrische truck. En ja, we zien gewoon in de statistieken van onze verhalen terug. Ze willen er niks van weten. Eigenlijk heel jammer. Want zo'n elektrisch ding rijdt gewoon fantastisch. En neem nou die Volvo FH waar ik een rondje Nederland mee reed. Dat is echt een hele fijne truck om mee te werken. Het is superstil. Het accelereert als een malle. En het is gewoon een dikke stoere auto om te zien. En natuurlijk heeft het een aantal keerzijden. Hè. Het bereik is beperkt. Maar ja, heel veel bedrijven kunnen er al heel goed mee uit de voeten. Als je korte rondjes rijdt, is er echt geen probleem.
En die Volvo, die ziet er gewoon uit als iedere Volvo FH. Daar is niks, ja, eigenlijk niks wel anders of mis mee natuurlijk dus.
Nee.
Maar je hebt inmiddels ook de nieuwe Mercedes-Benz eActros 600 gezien. Dat is wel even al wat anders. Wat vind je daarvan?
Ja, dat is een ander piece of cookie, zullen we maar zeggen. Ik was bij de introductie in Duitsland, maar je hebt de foto's ook gezien, Wim. Wat vind jij ervan? Als niet-truckkenner.
Ja, ja, ik ben ook altijd conservatief als het gaat om nieuwe dingen. Nieuw model spijkerbroek. Ik noem maar wat.
Ja, ja.
Maar ja, wat ook opvalt, en dat beschrijf je ook in het artikel wel, over die lichtpartij aan de onderkant bijvoorbeeld. Hè? Ja, als je dat dan vergelijkt met alle auto's, en de achterlichten van alle auto's, en ook koplampen trouwens, van gewone auto's. Dat is natuurlijk ook al gigantisch veranderd in de afgelopen 20, 30 jaar. Het ziet er allemaal totaal anders uit.
Ja, dat gaat hard.
Ja, daar zou je eerst van zeggen, wat is dat voor futuristische...
apparaat.
Bedmobiel. Ja. Maar dat wen je gauw aan en dan is dat stoer, hè? Dan is dat precies wat je wilt eigenlijk.
Ik zeg apparaten, dan moet ik denken aan een collega die altijd zei van... Ja, maar je hebt auto's en apparaten. En een auto, daar gaat brandstof in en een apparaat, daar zit een stekker aan. Dan zijn we er meteen klaar mee.
Ja, maar los, kijk, je moet eigenlijk 2 dingen los van elkaar halen natuurlijk. Hè? Dat is de auto, het model en dat die elektrisch is.
Ja, nee, precies. Maar Mercedes heeft echt een design statement gemaakt. Bij de presentatie toen Doek eraf ging, werd het ook heel even stil in de zaal na een kort applausje.
Ja, mooi artikel in de magazine.
Het is wel even een heel schokkend design wat ze neer hebben gezet. Maar ik leg ook elders in Big Truck Online Magazine uit dat alle vernieuwingen worden maar moeilijk geaccepteerd vaak door de doelgroep. Dat hebben we gezien met de Scania 4-serie. Ja. Iedereen vond het een verschrikkelijk ding. En nu is het de meest gekoesterde oldtimer die je maar kunt vinden.
Ja, met de topline.
Ja, en als we nou naar die... Actros kijken, ja, ik vind die onderpartij heel erg gaaf gedaan. Maar die cabine met die vlakke voorkant en die platte zijpanelen. En... Ja, het is anders, het is vernieuwend.
Ja, wat een lief kind. Hoor ik je zeggen.
Ja, precies.
Ja.
Maar meteen na de presentatie kwam Filmploeg designer met een Photoshop van die truck in bedrijfskleuren van JSW, Jaap Zwijnenburg. Ja. En dat is een bekende Actros-rijder in Nederland. En die afbeelding hebben we ook op de cover geplaatst van Big Truck nummer 10. En... dan ziet hij er alweer heel anders uit. Maar ik zeg, laten we Henk Ploeg van Filmploeg er eens bij halen. Want die heeft dat bedacht.
Goedendag, met Henk.
Hey Henk, hallo.
Hallo.
Hey,
hallo.
Mooie coverplaat zo op de cover van Big Truck. Hartstikke leuk. Hoe ben je hierop gekomen? Je zag dat ontwerp van die Actros, daar was je geïnspireerd?
Ja. Als er een nieuw model truck uitkomt, dan probeer ik of die mee te kijken. Maar in ieder geval een van de eerste foto's toch wel even te downloaden en even wat mee te knutselen, zeg maar. Want ik vind het altijd heel reuze interessant wat voor nieuwe modellen komen. En om daar gelijk even wat leuks van te maken, zeg maar.
Ja, want dit is niet in opdracht van Zwijnenburg, hè? Dit was gewoon je eigen initiatief?
Nee. Dit was gewoon, een Actros van Zwijnenburg natuurlijk. Want dat is zo'n beetje de enige die alleen maar Actros rijdt van een beetje een groot bedrijf. Dus, en ook wel kleuren waar wij wat mee kunnen, zeg maar.
Ja. Ja, mooie auto's.
Dat, hier was er wat van te maken, zeg maar. Dus dat is wel een uitdaging.
Ja, het is een bijzonder ding. Ik heb Leo Zwijnenburg ook gebeld. Die was zeer vereerd met wat jij gedaan hebt. Die vond het echt hartstikke leuk.
Ja.
En die gaf ook toestemming om dat ding op de curve te zetten. En jij gaf die toestemming ook natuurlijk.
Ja. Dus, dat is altijd leuk.
Hartstikke mooi. Maar wat doe je nog meer met filmploeg? En hoe is dat zo gekomen? Je bent ex-chauffeur, begrijp ik, hè?
Ik rijd nog wel regelmatig. Wat in het bloed zit, dat krijg je er niet uit, zeg maar. Dus regelmatig rijd ik nog. Ik vind het nog eigenlijk te leuk om te laten schieten. En als je 6 dagen achter de computer zit, dan is het best leuk om dan de week daarna eens een keer een dagje te rijden, zeg maar, of zoiets. Maar ook omdat mijn bedrijf te druk is om elke week een keer te rijden. Maar als ik wat rustiger is, dat geen probleem vinden om één dag in de week of 1 dag in de 2 weken te rijden. Nee, ik maak bedrijfsfilms. Had ik zoveel werk dat je het niet meer kon combineren met het werk, zeg maar. Dus toen ben ik fulltime filmploeg gaan doen.
Okay.
Met die verstande dat ik gewoon nog bij mijn oude baas af en toe nog hun kan ontlasten en bijspringen.
Okay, want je maakt bedrijfsfilms, maar daarnaast maak je die ontwerpen en dat doe je dan vaak wel in opdracht, begrijp ik.
Ja, dat is ook een keer zo gebeurd. Dan ga je het een keer voor de hobby doen en dan komt de eerste opdracht van dat kun je wel, doe eens voor mij wat. En dan, internet is een makkelijk verteren, dus je zet het op je site en ze komen vanzelf wel, zeg maar.
Nou, dan doe je wel wat goed, dan doe je wel wat goed hoor, lijkt me.
ze vinden je en je vindt het leuk om te doen. En je weet, je spreekt dezelfde taal, hè. Kijk, iemand die trucks ontwerpt, als je het over een 6x2 hebt of een 6x4, weet ik waar het over gaat. En een andere die snapt dat dan niet, zeg maar. Ik heb wel eens bedrijfsfilms gezien, dan gaat het over een bulkwagen, dan zie je een zakgoedwagen over de film heen komen. Ja, dan heb je ergens iets gemist, zeg maar.
Ja.
En daarom heb ik ook best wel wat klanten in de transport qua bedrijfsfilms. Dus dat is ook wel een beetje, ook omdat je dezelfde taal spreekt, zeg maar.
Ja, zo heb je een marketingbureau, die plakte de tekst, ik ben een grote aanhanger van Bolletje, en dat plakken ze achter op een oplegger.
Dat soort dingen, Ik had toevallig net nog weer een nieuwe klant aan de lijn. Die moest ik ook een auto ontwerpen. En dan heb ik ook allerlei vragen van, is het een 4x2? Wat voor velgen komen erop? Je moet ergens mee beginnen. Ja. Nou, dan weet je ook waar je over praat, zeg maar. En dan zeg je, moet de paravaan ook meegespoten? En dan zeggen hun, wat is een paravaan? Dus dat is de andere kant weer, hè. Soms weet je meer als als iemand hier...
Dat geeft natuurlijk ontzettend veel vertrouwen. Dat geeft natuurlijk een redelijk vertrouwd gevoel. En dat je niet alles uit hoeft te leggen aan een ontwerper.
Nee, precies.
Maar het lijkt me wel heel, heel gaaf als je dan je eigen ontwerpen op de weg ziet. Hè? Ja. Want, kun je voorbeelden noemen van bedrijven waarvoor je gewerkt hebt?
De mooiste hebben jullie er al uitgepakt. Die van Beek vind ik een prachtige auto geworden. Dat Red Passion rood met zwart en crème. Dat is een prachtige auto geworden.
Ja.
En er staat er volgend jaar nog eentje op de planning. Een hele mooie, donkerbruin met zwarte tinten. En die wordt ook de oplegger meegespoten. Dat wordt ook een heel mooi plaatje. Ja, en die mooie FM van het Hof in Elburg. Een hele mooie auto geworden. Dat was hele simpele kleuren. Oranje, okay. Ze hadden gewoon een oranje CF'je en een MN'tje. Maar gewoon heel simpel. Maar nu met die nieuwe FM is echt een plaatje. En er komt nu ook nog een nieuwe MN, die heb ik ook nog weer mogen ontwerpen. En ook in dezelfde kleurstelling. En dat,
Okay.
Het moet niet een filmploeg ontwerp zijn, maar toch wel de klant. En toch wel een beetje mijn handtekening erop, zeg maar.
Ja, de truc is hoe je dat, de truc in dit geval, hoe je dat combineert, hè. En dan ook nog met het het model, zou ik maar zeggen.
Ja, precies. Want toen de nieuwe DAF uitkwam, de NGD, toen kwamen er in één keer heel veel bestaande bedrijven die dan zeggen van, dat past niet één op één zo op die auto.
Nee.
moet je eventjes een sausje overgieten, zeg maar.
Ja, hoe pas je dat? Hoe doe je dat? Hoe ga je dan te werk? Want je moet dat dus passend maken op het model.
Ja. Ja, ja, je kijkt heel veel op internet natuurlijk. En dat is, was toen in het begin natuurlijk wat moeilijk. Maar nu staat er al steeds meer online. En in Noord-Scandinavië en zo, daar zitten ze ook niet stil. Daar maken ze ook prachtige dingen. En ja, dat internet is vrij. Dus daar kun je wel in je inspiratie wat ophalen. Dus dat, het is meer een ding. Ja, als ik wat moois zie op langs Facebook of Instagram, dan is het eventjes rechtermuisknop opslaan als. En dan later ga je een keer neuzen van, hey, er nog wat leuks bij. En dan niet één op één.
Ja, maar kijk je bepaalde vormgevingselementen, die vallen misschien wel of net niet samen met de beleiding van het model. Ja. Dat moet je op een of andere manier bij elkaar trekken. Ja, en soms valt het, ja.
Ja, dat valt ook niet altijd mee. En je moet ook de smaak van de klant moet je ook in.
Ja.
Ja, soms is het net wat te wild. Als je Wempen uit, waar zit die? Daar Haarlem ergens in de buurt. Limmen. Wempen, Limmen, die hadden, ja, dat waren best mooie kleurauto's. Maar die hadden raar bovenin zo'n, ja, een of ander raar tekentje zitten in de hoge dak. En toen kreeg ik de opdracht om daar een ontwerp voor te maken. En toen zei ik van, dat gaan we er eerst uithalen. Dat was nog even een discussiepunt met Gerard Wempen. Maar we hebben het voor elkaar gekregen. Nu rijdt de eerste zonde die, zo'n wafelstructuur zat er bovenin. Ik zei, ja, dat vind ik een beetje ouderwet, zeg maar. En een beetje discussie, dan krijg je dat er wel uit. Als je dan een leuk alternatief geeft, dan...
Ja, dat is ook wel belangrijk, ja.
Ja, precies. Ik wil zeggen, dat is niks, maar ja, wat dan wel? Ja, dat was het dus. Ja, en dan heb je een basis. En nu heb ik ook best wel wat oldtimers die ik mag... 141, 143, daar heb ik al verschillende van. En als je ook een beetje in dat wereldje zit, is het natuurlijk een heel klein wereldje. Die kennen elkaar allemaal. En dan, hey, wie had dat gemaakt? Oh ja, mooi bij hen kun je zijn. Oké, kun je een nummer. En zo gaat dat een beetje door.
Wat zie je nog voor uitdagingen aan deze Actros bijvoorbeeld? Wat gaat niet passen met dit model?
Ja, dat front één kleur laten, denk ik. Dat front in één kleur, je zag al spotprintjes van wasmachines en zo. Nee, daar moet je echt wat mee doen. Echt wel een kleurtje erop. En desnoods een grill simuleren, zeg maar. Zoals ik dat bij die Simoloos auto gedaan had.
Ja.
Toch wel een Simoloos, die nu dus net de nieuwe NGD, die DAF, hebben ze nu aangepakt, zeg maar.
Ja.
Niet helemaal naar mijn smaak. Tenminste, dat zwarte helemaal te boven van toe vind ik een beetje te. Maar... nee, dat iets zwart erin, dat maakt het wel. Dat maakt het wel.
Maakt het meer stoer.
Minder saai als. Ja, precies. Dat hele witte, dat. Ik zou er toch wel iets een stukje net alsof grill in doen, zeg maar.
Maar goed, het is een revolutionair ontwerp, maar dat komt wel goed als ik jou zo hoor.
Ja, ik denk zoals die van Zwijnenburg, dat vind ik nu best wel een mooie auto, zeg maar. En daar kun je nog best wel leuke dingen mee doen. En soms klaagden ze toen de nieuwe Volvo uitkwam. Ja, waar moeten we dan reclame zetten? Dus dan gaan ze weer een beetje die logo's naar beneden zetten. Een dichte plaat erin. En dan komt daar toch de bedrijfsnaam staan. Ja nu heb je de ruimte zat met deze.
Hier kan reclame genoeg aan de voorkant. Ja.
Daarom.
Ik vind het verschil met de Renault T-serie niet zo heel groot, hoor. Die heeft ook een soort van technische onderkant. En dan een heel groot vlak stuk onder de voorruit.
Ja, dat vind ik een prachtige auto. Er zijn ook hele mooie ontwerpen van die T. Ja. Dat vind ik sowieso wel een mooie auto, die T, de nieuwste model. Maar als je dat mooi spuit, dan heb je ook een plaatje.
Ik hoor tussen de regels door dat je ook weg bent van deze Actros dus.
Nee, nog niet. Nee, ik vind dat onderste, dat bovenste, dat vlakke, oké, daar kun je wat mee. Maar dat onderste, nee, dat van houdend gezichtje. Ja,
dan kijk je als ontwerper. Iep is gek van de onderkant, hoor.
Ja, ik zie dat juist andersom. Ik vind die onderkant juist heel stoer en modern.
Ja,
en ik zit een beetje tegen die grote vlakke cabine aan te kijken. Maar goed, met een beetje kleur erop.
Een uitdaging om daar wat leuks van... Ja, ik doe ook wel eens... Toen die Ford uitkwam, die vond ik op zich niet heel lelijk. Alleen die lamp die liep er veel te ver door naar onderen. Dus daar had ik ook al gelijk een shopje van gemaakt van... Hey, als je dat nou eens eventjes die lampen gewoon iets hoger doet... en er wel gewoon een fatsoenlijke bumper onder... dan wordt die al een stuk leuker. Zo probeer ik ook wel. Want dat was ook toen de DAF uitkwam, die rare zagrijnige koplampen. Oké, dan shop ik eventjes koplampen van de oude in de nieuwe. Dat vind ik dan ook wel weer leuk. Hoe ziet dat eruit? En zo was het ook met de...
Geef je me even een smiley.
Ja, het DAF gezicht was weg tijdens hem, maar ik vind het een mooie auto.
Maar dat is dan niet uitvoerbaar, toch? Of moet je, want je kunt alleen wat met beleiding en zo.
Ja, dat is gewoon een beetje spielerij, zeggen de Duitsers.
Maar, ja, oké. Okay.
En dat is net als met die neuzen. Dat, neuzen vind ik altijd wel interessant. Dat is natuurlijk, elke chauffeur vindt de neus wel mooi. Dus dan maak je ook een keer een neusje eraan of zo. Dat vind ik ook wel leuk.
Ja, die DAF neus, die mogen ze voor mij morgen in productie brengen, hoor. Dat vind ik een bloedmooi ding.
Ja. Ja, dat is een prachtige auto, hoor. Daar hoor je ook alleen maar positieve reacties op. Maar ja, dat zal wel ook wel niet uitvoerbaar zijn. Het is een Pacaneus zit erop geplakt, hè. Dus wat dat betreft zou het haast kunnen. Alleen
moet ook nog een motor onder passen, hè?
Ook dat, ja. Ja, dat wordt op kleiner met de elektro, dus dat scheelt weer.
Ja, dat heb je gelijk.
Goed verhaal.
Hey, en maar naast dit serieuze werk, bedrijfsfilms, truck design, maar je maakt ook cartoons van trucks, hè, voor die geurhangertjes.
Ja, dat had ik een keer voor een van de eerste opdrachtgevers had ik toen. Had ik eerst zijn truck ontworpen en toen gaf hij dus een feestje. Ja, moest ik ook komen. Toen had ik een cartoon gemaakt van dat ontwerp, zeg maar. En toen was het later van, hey, Henk, die heb jij wel voor mij ontworpen. En dan had ik hem op A3 afgedrukt. Dan kun je die ook als geurhangers maken. Ja, dat kan altijd. Dus en dan zo ook van het een komt het ander. En nu heb ik er wel verschillende afgeleverd. Elke week gaat er wel eentje de deur uit, zeg maar, een cartoon. Maar dan komen ze ook bij niet alleen bij vrachtwagens, ook weer trekkers en trek spul en kranen. En zo komt van het een het ander. Dat is ook weer een nieuwe uitdaging erbij.
Superleuk,
zeg maar.
Echt geweldig. Ja,
hartstikke leuk.
Ja. Ja,
waar vinden we dit allemaal? Filmploeg.nl? Of?
Ja, filmploeg.nl en dan de socials, ook Filmploeg of Filmploeg Barneveld. Als je dat intikt, dan kom je licht wat tegen. Zelfs op truckontwerp kom je eruit.
Ploeg, ik snap dat het je achternaam is, maar dat suggereert ook dat je met meer mensen werkt?
Nee, dat niet. Nee, deze ploeg is alleen, zeg ik altijd.
Oh, oké.
Ik krijg wel eens een mailtje of een belletje. Doen jullie van Filmploeg dat ook? Ik zeg, wij van Filmploeg doen dat alleen, ja.
Ja.
Nee, het is ook Filmploeg.
Majesteits meervoud.
Met een grote P is het ook. De Filmploeg met de hoofdletter P. Dat was de vereiste van Kamer van Koophandel bij de registratie.
Ja, een soort
Nee, je moet wel een keer wat uitbesteden. Kijk, je moet een keer een dag opnames maken en dan de volgende klant belt van, je moet nu ook bij mij opnames maken. Ja, dan moet je wat uitbesteden. Maar in elke wereld is het een klein wereldje, dus ik heb wel een netwerk die dat wel voor mij op kan vangen.
Ik vond het hartstikke leuk en dank dat we jouw prachtige plaat mochten gebruiken als coverfoto. En misschien dat we nog eens van elkaar gebruik kunnen maken. Wij maken ook filmpjes. Je weet het maar nooit.
Nee, precies. Nou, bedankt dat jullie hebben willen gebruiken.
We bellen sowieso graag nog een keer. Want als er weer een nieuw modelletje uitkomt, dan moeten we het even van gedachten wisselen, volgens mij.
Ja, dat is een goed idee.
Ik zag al een Scania met een geplakt neusje. Dus er rijdt al wat rond, wat nieuws. Dus,
ja, er komt van alles aan. Ik verwacht volgend jaar Scania en Volvo in elk geval met nieuwe neusjes. Dus we houden gewoon contact.
Ja, met nieuwe regels komen er nieuwe neusjes. Dus we blijven wel aan het werk.
Hey, dankjewel voor je bijdrage.
Ook bedankt, hè. Tot ziens.
Okay.
Henk Ploeg van Filmploeg was dat.
Over 20 kilometer in deze podcast.
Er is geen mogelijkheid om die vectorwaarde aan te passen.
Van een bestaande auto niet, nee.
Dus je koopt een truck en hangt hem daarna vol met lichtbakken en ik weet niet wat allemaal.
Van Spotify naar de horizon. De Big Truck Podcast.
Op de lijn, nu Mark Bebing van Green Planet Persen. Dag Mark.
Dag, goedendag mannen.
Hey Mark.
Hey, alles goed?
Hoe is het in Persen?
Ja, hartstikke mooi. We hebben mooi weer erbij vandaag. Dus een vrolijke dag zou ik zeggen.
Kijk.
Het regent vrij veel de laatste tijd. We nemen dit op een dinsdag. Deze dinsdag is het Blue Sky.
Blue Sky, ook hier in Drenthe. Blue Sky.
Hartstikke mooi. Energie. We hebben het kopje gemaakt. Energieweetjes van Mark. Er is nog geen officiële jingle van. Nee. Maar ik ben heel benieuwd wat eronder valt eigenlijk. Mark, kom maar eens door.
Nou, wij zijn daar dus mee. Ik ben met energie en transporteurs op de achtergrond altijd bezig vanuit de Green Planet. En zodoende hebben we ook wel eens wat leuke discussies met transporteurs. En er komen wel eens wat dingen naar voren die misschien leuk zijn als weetjes om mee te geven aan de chauffeur. En dat die ook bij de keuken of bij hun collega's een leuk verhaal weten te vertellen.
Nou, kom maar op.
Nou, bijvoorbeeld de eerste. Ik weet niet of de meesten bekend zijn met HVO. Die wordt nog wel eens weggezet als een slechtere brandstof. Maar voor eventjes de open vraag. Welke brandstof bevat meer energieinhoud per liter? Nou, dat is dan HVO of gewone diesel. Over het algemeen segment, dat is HVO, heeft minder energieinhoud. Maar dat is dus andersom. Die heeft net wat meer energieinhoud. Nou, dat komt omdat de zuiverheid van de samenstelling wat hoger is. De energiedichtheid is hoger. Dat komt omdat daarin verwerkt zijn plantaardige oliën en dierlijke vetten. Die hebben van origine een hogere energiedichtheid. Hoger als een aardolieproduct. En als derde feit is dan ook dat het productieproces, daaruit komt een geoptimaliseerdere brandstof naar voren, die voor een efficiëntere verbranding zorgt. Dus los van het feit dat...
We komen verder op een litertje HVO.
We komen verder op een litertje HVO. Dat wou ik nou precies zeggen. En dan heb je ook nog 90% reductie, well to wheel, zoals we het moeten mogen stellen.
Maar is het dan ook zo dat de prestaties van die truck beter zijn op HVO dan op gewone diesel?
Ja, dus?
In principe wel, want het is de verbranding is schoner. Het is een schonere brandstof die uit een efficiënter proces komt. Dus op die manier zou je in principe kom je verder op een liter diesel.
Ja, maar er komt boven niet meer energie af, dus hij zou zelfs misschien sneller moeten accelereren en alles, lijkt me.
Ja, dat is een tweede. Ik heb hier voor, hoor. Het is,
jij bent expert, ik niet, hè?
In HVO zit een 39 tot 40 megajoule per kilogram energieinhoud. En dat zit bij gewone diesel zit tussen de 36 en 38.
Okay.
Dus dat is, dat scheelt gewoon 5%.
En weet je ook hoe dat met GTL zit?
Nee, met GTL weet ik dat niet. Oh,
want daar heb ik wel eens van gehoord dat hij iets minder trekt. Maar
dat hij iets minder trekt. En dat geldt ook voor de biodiesel. Ja. De welbekende biodiesel. Ja. En die wordt bijgemengd in gewone diesel. Ja. Die wordt gemaakt in het productieproces FAME, heet dat. FAME. Op zijn Engels. En inderdaad, daar is de energieinhoud net een beetje lager van als gewone diesel.
Oké. Okay.
Ja, dus inderdaad, dat hij wat minder kan trekken, dat zou kunnen. Ja, dat kan ik niet ontkennen.
Nou ja, ik kan me zo maar voorstellen dat als er meer energie in zit, zijn die ontploffingen gewoon harder, lijkt me.
Nou ja, precies. Ja, zo moet je dat precies wel zien.
Ja, of je hebt minder nodig voor dezelfde ontploffingjes. Dat kan natuurlijk ook, dat die gewoon efficiënter wordt.
Dat kan natuurlijk ook, ja. Dat laat ik even in het midden, maar dat is inderdaad...
Dan duw je het gas wat minder in dus.
Ja, exact. Ja, ja. Leuk.
Ja, dit is simpel redeneren van de radioman. Nou, dat zei ik altijd hier. Logisch nadenken. Kan je wel ergens brengen.
Luisterende nuchterheid. Ja.
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 En zo heb ik er 3 gemaakt. Ze hebben nog een tweede.
Ja.
De tweede is, omdat we nu bezig zijn met het regeneratief remmen. Ook met elektrische vrachtwagens.
Ja.
Nou heb ik het wel eens over met hoeveel energie zit er nou in een vrachtwagen die een bepaalde snelheid rijdt. Dat kun je uitrekenen. Dus ik heb hier een voorbeeld voor me van een vrachtwagen die weegt 50 ton. En die rijdt 80 km per uur. Hoeveel energie komt er vrij als die nog van 80 km per uur afremt naar 0 km per uur?
Dit is wiskunde A van de middelbare school.
Okay.
Ik heb geen idee, maar het is wel heel veel. Want je kunt altijd eerder van het gas
afremmen. Gigantisch veel.
Ja.
Precies.
Ja.
Met diezelfde energiehoeveelheid, die dus in de remmen verloren gaat aan warmte, kun je tussen de 200 en 250 kopjes koffie zetten.
Kijk. Dat is goede nieuws.
Zo, ja. Of niet?
Ja.
Dus eventjes voor het beeld. Hier blijkt dus ook wel weer uit dat de chauffeur met zijn rechtervoet dus gewoon veel invloed heeft op het energieverbruik. En dan sowieso van een dieselvrachtwagen ook, maar ook van een elektrisch vrachtwagen.
Ja, dus als je te laat van je gas afgaat, dan gooi je dus een hele sloten koffie weg. Daar komt het eigenlijk op neer.
Opgewarmde koffie, om het zo maar te zeggen. Hè? Je kunt ook water nemen. Maar...
Okay.
Ja.
Ja, goed verhaal.
Goed verhaal. Dus als je met een elektrische vrachtauto dit zou doen en je zou inderdaad zachtjes remmen, dan krijg je dus dat de motor wordt ingezet als generator, als aggregaat.
Ja.
En dan wordt die energie weer teruggewonnen.
Ja. Ja, ik las een heel mooi voorbeeld ervan, als ik even een klein beetje tussendoor mag gooien.
Ja, leuk.
Een elektrische mining truck. En dat ding dat laat bovenin die mine, wordt dat ding volgegooid. En dan gaat er verschrikkelijk hoeveel, 60 ton of zo gaat erin. Dan moet hij naar beneden om te lossen. En die hele rit naar beneden doet dat ding niks anders dan regenereren. Hij moet remmen.
Ja,
dus hij remt het heel erg naar beneden. Daarmee remt hij zijn eigen accu vol, waarmee hij gewoon weer leeg naar boven kan rijden.
Ja.
Dus dat ding hoeft nooit in de stekker. Ja, dat vind ik geniaal. Nee,
precies.
Ja.
En dat geldt dus ook voor de chauffeurs die op een elektrische vrachtwagen rijden. Zorg dat je inderdaad zo geleidelijk mogelijk remt. Zodat je niet de oude remschijf hoeft aan te spreken om te remmen. Maar dat je eigenlijk alles gewoon op de motor kan remmen.
Ja.
Zodat die energie weer wordt geregenereerd en terug in de accu's gaat.
Ja, ja, daar kun je de actieradius aardig mee verlengen. Ja,
ja. Daar heb je zeker invloed op.
Ja.
Weet je drie,
dat is ook direct de laatste.
Ja.
Er wordt wel eens gezegd over, wat is nou, nu komt in één keer het elektrische materieel komt weer op. Maar eigenlijk, als we teruggaan rond 1880 en 1920, was eigenlijk de wedstrijd tussen elektriciteit en brandstof ook al hard bezig.
Ja.
Toen zelfs, tussen 1880 en 1920, stond elektriciteit eigenlijk als, als winnaar te prijzen.
Ja, de eerste auto's waren elektrisch. Hè?
De eerste waren elektrisch. Het grootste, grootste voordeel daarvan was dat er geen slinger nodig was om de verbrandingsmotor op te starten. En dat moest toen de tijd nog handmatig.
Ja.
Daar is later de startmotor voor uitgevonden. Zoals je
een
kunt
elektrische
begrijpen,
startmotor trouwens. Hè?
Een elektrische startmotor, inderdaad. Een verbrandingsmotor zoals we die nu kennen, hè, die heeft natuurlijk weinig trillingen. Maar toen de tijd, met de oudere techniek, waren de vibraties in het chassis waren aanzienlijk. Ja. Dus dat was ook een groot nadeel van een brandstofmotor. Nou, en daarnaast natuurlijk nog de geur, het geluid dat het maakte. En men had nog niet gehoord stinken, loeien. Een geluidsdemper had men nog niet uitgevonden. Dus een allemachtige boel kabaal.
Ja.
En daarnaast was het nog lastig om met versnellingsbakken om te gaan. Dus zodoende was het elektrische voertuig stond bovenaan.
Leuke oefening. Ik schrijf een artikel wat de verbrandingsmotor introduceert aan conservatieve chauffeurs.
Ja.
Ja. Nee, dan gaan we eerst verkolen.
Ja, geweest van
stoommachines. Ja.
Nou, en dan rond 1920 gaat. Rond het jaar 1920 is dat helemaal ingezakt. Omdat mensen wouden steeds verder rijden. En actieradius was heel belangrijk. Er werd veel olie gevonden. De elektrische startmotor was inmiddels uitgevonden. De geluidsdemper was uitgevonden. En zodoende is toch de verbrandingsmotor hard naar boven gekomen. Omdat hij kon winnen op actieradius.
Ja, het probleem was eigenlijk toen al de accu.
En de accu, precies.
Eigenlijk is dat nog steeds de heilige graal. Wie maakt een lichte energiedrager, een lichte accu waar heel veel stroom in kan? En dat is, die wedstrijd is gaande nu. Maar ik zeg altijd, als je nou 20 jaar geleden een computer had waar 64 gigabyte in moest, dan had je een ding ter grootte van een woonhuis. Ja. Terwijl dat nu zit het in een USB-stick ter grootte van je pinknagel.
Ja.
Dus als je dat ziet, en dat had toen ook niemand verwacht. Wat dat betreft verwacht ik nog heel veel van wat er met accu's gaat gebeuren de komende jaren.
De techniek is er klaar voor, de leveranciers zijn er klaar voor, de onderzoekers zijn er klaar voor. Dus er gaat nog heel veel gebeuren. Op alle gebieden, ook op waterstof, ook op elektrisch.
Het is toch de wet van, ik weet niet hoe precies, maar elke 2 jaar verdubbelt de capaciteit en halveert de prijs. Zo'n soort wet is het toch?
Ja.
Op computergebied.
Ja.
Of dat al opgaat op accu-gebied, vraag ik me wel af.
Nou, daar zijn we nog niet, maar...
Ik denk als je even als je erop zoekt, dat je inderdaad wel een bepaalde verdubbeling per zoveel jaar kan vinden van accu's. Die zal er waarschijnlijk zijn.
Ja. Hartstikke leuk, Mark.
Ja, ja, hartstikke
goed. Beetjes.
Hartstikke goed. En dan gaan we nog naar de actie, denk ik.
Denk je blij? Hoe gaat het met de actie?
Denk je blij? Nou, daar zijn we hard mee bezig. En wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk chauffeurs aan te moedigen. Van jongens, als je nou vandaag niet probeert te tanken, en dan probeer je in Drenthe een ritje te maken en dan probeer je met de laatste druppels bij ons over de grens te komen op het tankstation.
Ja.
En als je dan 100 liter bij ons afneemt, dan krijg je 1 euro korting. En die 1 euro korting is te besteden in de horeca van Green Planet.
Oké. Okay. Dan laat je je kassabon zien? Of?
Dan laat je inderdaad de kassabon zien en die neem je mee. Je laat gewoon de kassabon neem je mee en die laat je zien bij het onderdeel van de horeca. En daar krijg je inderdaad die korting.
Oké, okay, maar met welke pasjes kan ik terecht in Pessen?
Met alle pasjes. We hebben natuurlijk het Shell hebben we hier, het DKV, met onze eigen tankpas. Alle tankpasjes die gewoon landelijk inzetbaar zijn, die zijn ook hier inzetbaar. Okay. En op die manier proberen we chauffeurs ook hierheen te krijgen om hier te tanken en hiermee een beetje een voordeel te halen.
Okay. En dat kan 24 uur per dag?
Dat kan wel 24 uur per dag worden getankt. De horeca is 's nachts niet open. Maar 24 uur per dag kan hier wel worden getankt. En uiteraard, daarnaast hebben wij nog een Big Truck Café. Die is wel 24/7 geopend.
Precies.
Voor snacks en koffie, een douche, een wc, alles zit daarin. Dus die is wel 24/7 bereikbaar.
Precies, want daar wou ik heen, het Big Truck Café. Ja.
Ja, ja.
Helemaal goed.
Juist. Volgende keer meer over de kerstactie, want die staat op stapel, begrijp ik, Mark.
Ja, klopt, die staat op stapel.
We houden je op de hoogte. Jij als chauffeur bedoel ik.
Dan stel ik voor dat we de volgende gewoon opnemen in Pessen, Wim en Mark. Dan gaan we daar gezellig aanschuiven. En dan mag je alles vertellen over je kerstactie.
Nou, hartstikke goed. Lijkt me hartstikke leuk. Dan zien we jullie graag de gast bij ons in Pessen.
Dan zien we jullie de volgende keer in Pessen. Helemaal goed.
Ja.
Het nieuwe Big Truck Online Magazine.
Nog even meer nieuws over de Duitse mout. Ja. Die gaat stevig omhoog, begrijp ik, Iep.
Ja, dat is rond het absurd wat die Duitsers aan het doen zijn. een verhoging van tot 82% van de mouwtarieven met ingang van 1 december aanstaande. Dus dat is over een week of drie al.
Kerstactie.
Ja, dat is ook een kerstactie van de Duitse staat, zullen we maar zeggen. Ja, het zure is dat een heleboel van het geld dat verdwijnt naar de spoorwegen. Dus dat stoppen ze niet in infrastructuur.
En ja, dat is een ongelooflijk getal natuurlijk, hè? 83%.
Ja, dat is waanzin. Ik sprak aan een grote vervoerder. Die man die heeft ruim 120 auto's. En die doet eigenlijk niks anders dan in en door Duitsland rijden. Hij zegt, als ik niet met mijn klanten ga praten nu voor hogere tarieven, dan sta ik wekelijks €40.000 in de achteruit. Dat is bizar.
Ja,
dat is heel snel vergaderen met Duitse klanten.
Nou ja, maar ook je Hollandse klanten die de komkommers naar Duitsland willen hebben. Ja, dat wordt dus gewoon duurder. Dus dit is gewoon rechtstreeks een inflatieaanjager voor de Duitse economie.
Ja.
Ja, of je moet als transporteur je facto-documenten op orde hebben. Dat wil zeggen nieuwe trucks gekocht hebben met het juiste certificaat, toch?
Dat klopt. Voor bijvoorbeeld een elektrische truck betaal je veel minder of helemaal niks. Dat weet ik niet eens zeker. Maar het probleem is dat van heel veel trucks zijn er geen facto-documenten. En veel trucks zijn eigenlijk ook nog verkeerd aangeschaft. Want de focus ligt nu helemaal op facto als je een nieuwe auto koopt. En die facto-waarde die krijgt die truck zodra die de fabriek verlaat. Dus je moet een auto bestellen op van die lage rolweerstandbanden en met een maximale spoiler set en dan geen retarder eronder, want dat neemt ook energie. En dan krijg je een theoretische CO2-berekening van zoveel gram per kilo, per kilometer. En hoe lager dat is, hoe goedkoper je in de mout bent. En dat is prachtig als je nu nog een truck gaat kopen. Maar als je er al mee rijdt, ja, dan val je waarschijnlijk in de duurste klasse.
En er is geen mogelijkheid om die factorwaarde aan te passen?
Van een bestaande auto niet, nee.
Oké, god, dat is ook bijzonder. Ja.
Dus je koopt een truck en hangt hem daarna vol met lichtbakken en ik weet niet wat allemaal.
Nou ja, we hebben een Big Truck een verhaal, dat hebben we gemaakt met Volvo. En daar wordt het ook uitgelegd. Maar je moet hem dus bestellen met zoveel mogelijk aerodynamica en een energie-efficiënte aandrijflijn. Dat zeg ik, geen retarder, geen zonneklep. En als dat ding één keer op kenteken staat, ja, dan mag je er allerlei banden onder zetten, lichtbakken erop en noem maar op. En die spoilers eraf halen als je dat zou willen. Dat maakt niet uit. Het gaat erom hoe dat ding de fabriek verlaat. Dat is bepalend voor je factodocument. En dat is waar je in de mout op wordt afgerekend. Dus dat is een heel nieuw spelletje eigenlijk.
En alle vrachtwagens hebben ook alle nieuwe vrachtwagens krijgen ook zo'n factodocument. Zowel de nieuwe dieselvrachtwagens als de elektrische.
Ja, dat zit er standaard bij, maar dat is pas sinds 2019 mee. Volgens mij halverwege 2019 zijn ze begonnen met bij ieder voertuig zo'n document te leveren. Dus heb je een jonge auto, een jonge truck, dan kun je op de website van de mout, er staat keurig een linkje in Big Truck Online Magazine, daar kun je je kenteken en je factorwaarde opgeven en dan heb je kans dat je in een goedkopere klasse valt. Maar voor al die anderen geldt dat niet. Dus ja, dat is.
Ja, goed. Het krommel zit er maar een beetje in natuurlijk. Dat het niet meer gecontroleerd wordt. Dus dat het een eenmalige momentopname is. Ja. Af fabriek en daarna niet meer. De grap is natuurlijk wel dat je je eigen verbruik omhoog gooit. Op het moment dat je truck toch weer gaat optunen met allerlei andere toeters en bellen, letterlijk.
Ja, dat is waar, maar het gaat ook over kosten. En die lage rolweerstandbanden, ja, dat zijn vaak niet de banden waar je heel lang mee rijdt. Dat zijn van die dingen. Dus dan kun je om bedrijfseconomische redenen kiezen voor andere banden waar je veel langer mee toe kunt. Maar ja, die hebben wel een iets hogere rolweerstand. En dat is heel theoretisch. Maar dat telt allemaal wel mee voor die mout. En
dit is heel ingewikkeld, maar het is ja. Het is,
en er zitten een aantal drempels in voor die uitstoot. En als je net onder zo'n drempel zit, dan val je in een andere moutklasse. Ja, als die rolweerstand vriendelijke banden jou net onder die drempel halen, dan heb je die winst. Maar wat ik heel zuur vind, is dat mensen die kiezen voor bijvoorbeeld bio-LNG of 100% HVO, wat verschrikkelijk duurzaam is en dat jaagt je CO2-uitstoot enorm naar beneden, tot wel 80-90%. Ja, die worden niet beloond.
Nee, dat is inderdaad krom, hè? Inderdaad, HVO-rijders tot 90% reductie, maar dat wordt niet beloond. Dat is inderdaad heel jammer.
En ik snap dat wel, want dat heeft puur te maken met handhaving. Want je kunt aan het kenteken niet zien wat voor brandstof er in de tank zit. Maar dat schreeuwt toch om een incentive in de vorm van een accijnsvrijstelling of een accijnskorting op zijn minst voor dat soort duurzame brandstoffen. Want daarmee kunnen we een enorme slag maken.
Ja. Ja, dat wordt administratief wat lastiger.
Ja, dat is het hele probleem.
Ja.
Maar ik zie niet dat heel Duitsland ineens een energiezuiniger truck gaat kopen om het hele park te vervangen met ingang van 1 december. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Terwijl 100% HVO kun je er gewoon vandaag ingooien in je bestaande diesel en je scoort enorm in je CO2-uitstoot.
Ja. Ja, dat betekent natuurlijk ook de transporteurs die zullen dit moeten doorberekenen. En dan is het misschien Absoluut. Ook wel weer een probleem voor de consument, want die gaat dit prijsje wel gewoon voelen.
Nou, dat zeg ik. Dit is een enorme aanjager van de Duitse inflatie. Dat kan niet anders.
Ja.
Wat is enorm? Want hoeveel procent van de transportkosten is zo'n mout?
Ja, dat hangt er vanaf wat je vervoert. Kijk, je kunt natuurlijk heel veel komkommers in een truck stoppen. Dus dan is de prijs per komkommer, de meerprijs, zal wel meevallen. Maar als je wat meer volumineuze goederen hebt, zoals bijvoorbeeld meubels, ja, dan tikt dat wat harder door.
Ja.
Maar het moet linksom of rechtsom, het moet betaald worden door de opdrachtgever. Want anders kun je als vervoerder, red je dat niet. Dan moet je die lading laten staan. Het mooie is natuurlijk wel dat het voor iedereen geldt. Hè? Dus dit geldt voor alle vervoerders. Zowel de Duitse als de buitenlandse vervoerders. Dus ja,
iedereen moet het doorbreken.
Qua concurrentiepositie voor de vervoerder maakt het wat dat betreft niet uit.
Het is alleen een enorme serie vervelende gesprekken die elke vervoerder moet gaan voeren.
Ja, precies.
Nou, dat denk ik wel, ja.
Ja. Ja.
Ja.
Merry Christmas to you.
Nou, maar het is een gecompliceerd verhaal. Ik probeer het uit te leggen in het verhaal in Big Truck. Big Truck nummer 10, het hele verhaal over Effecto.
Hartstikke mooi.
Hartstikke leuk, interessant.
Daarmee besluiten we deze podcast, deze aflevering van de Big Truck Podcast. Dank Mark Bebing van Big Truck Persen, wou ik zeggen. Van Green Planet Persen.
Heel graag gedaan.
En Iep ook bedankt, hè?
Ja, en tot ziens bij de volgende in Persen.
Ja, doen we. Hartstikke goed. Zien we elkaar hier.
Helemaal goed.
En jij bedankt voor het luisteren. En de glimmende kant boven. Toch?
Ja, hou de glimmende kant boven. Ja, dat is een wijs advies. Ja.
Een gouden ouwe.